Goedemorgen, gemeente. Het is al aangekondigd. We willen vanmorgen met elkaar gaan nadenken over de eerste Timotheusbrief. En dan specifiek de versen 1 tot en met 11. 1 Timotheus 1, vers 1 tot en met 11. Ik hoop dat u allemaal uw Bijbeltje bij u heeft. Dat u daarin kan meelezen. Het is altijd, vind ik, wel zo prettig, maar ook verrijkend. 1 Timotheus 1, vanaf vers 1. Daar schrijft Paulus aan Timotheus. Paulus, een apostel van Jezus Christus. Overeenkomstig het bevel, of het gebod, van God onze zaligmaker. En van de Heer Jezus Christus onze hoop. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heere. Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven. Om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het gebod, of van het bevel, is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Maar wij weten dat de wet goed is als men die wettig gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen, en als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij, Paulus, toevertrouwd is. Tot zover de schriftgelezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De overheid en gezondheidsinstanties. En dan kom ik toch een klein beetje bij die christelijke zorgverzekeraar. Die zetten de laatste jaren enorm in op de verbetering van de volksgezondheid. Hoe? Door een gezondere levensstijl te promoten. Want uit onderzoek blijkt dat de helft van onze bevolking van 18 jaar en ouder er een ongezonde levensstijl op nahoudt. Waarvan acte? Om hier wat aan te doen, wordt veel voorlichting gegeven over preventie. Om ongezonde voedings- en leefgewoonten te ontmoedigen. Want een gezondere levensstijl begint bij de keuzes die mensen maken. Je zou wensen dat de overheid en de gezondheidsinstanties evenveel aandacht zouden besteden aan de verbetering van de geestelijke volksgezondheid. Dat er massaal wordt ingezet op een verandering van geestelijke voedings- en leefgewoonten van mensen. Want daar is het ook heel goed mis mee in ons land, denk ik. Een gezonde voeding vanuit Gods woord wordt meer en meer verdrongen door menselijke ideeën, theorieën en filosofieën. Zelfs in kerken en gemeenten raken mensen onder voet en worden op zijn minst veelal eenzijdig gevoed. Vaak zonder dat ze daar erg in hebben, met desastreuze gevolgen voor hun geestelijk leven. Nou, iets dergelijks gebeurde ook in de gemeente van Efeze. Ook daar werd het woord van God verdrongen door menselijke opvattingen. Velen hielden het gezonde onderwijs van Paulus voor gezien en haakten af. Ze werden navolgers van dwaalleraars die de gemeente injecteerden met hun afwijkende en dus ongezonde leer. Met het doel om zoveel mogelijk discipelen achter zich te krijgen. En zo ondermijnden ze het gezag van de apostel Paulus die de gemeente 3 jaar lang had onderwezen. Dat dit zou gaan gebeuren, had Paulus al voorzegd aan het eind van zijn derde zendingsreis, toen hij naar Jeruzalem ging voor het Pinksterfeest. Onderweg had hij de oudsten van Efeze te Mileten ontboden om hen voor dwaalleraars te waarschuwen. U kunt het opzoeken in Handelingen 20, vers 28 tot en met 30. Want daar zegt Paulus tegen die oudsten: zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners heeft gesteld, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, zegt Paulus, dat na mijn vertrek vredewolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen, en uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Nou, die waarschuwing van Paulus, ja, die is kennelijk niet goed ter harte genomen in de gemeente van Efeze. Want waarvoor hij gewaarschuwd had, toen was nu werkelijkheid geworden. De gemeente werd bedreigd door dwaalleraars. Zowel van buiten de gemeente als ook uit haar eigen midden. Die de zuivere waarheid verdraaiden om zoveel mogelijk discipelen te maken. En omdat Paulus zich hier nadrukkelijk tot de oudsten van Efeze richt, kunnen we ook niet uitsluiten dat zelfs enigen uit hun midden, uit de eigen oudste kring dus, de dwaalleraar hadden omarmd. Vandaar dat Paulus met zijn apostolisch gezag daar ferm tegen moest optreden. En na zijn vrijlating uit de gevangenis in Rome, waarover het slot van het boek Handelingen spreekt, was Paulus dan ook onmiddellijk naar de gemeente in Efeze gegaan om deze gevaarlijke ketterij aan te pakken. En hij laat 2 van de kennelijk invloedrijkste dwaalleraars, Hymenaeus en Alexander, zelfs uit de gemeente zetten. Maar dan roept zijn plicht als apostel hem om door te reizen naar de gemeenten in Macedonië. Wellicht Filippi, Thessalonica, we weten het niet. En Timotheus, die moet hij dus achterlaten. Deze jonge, timide medewerker van Paulus, die met een zwakke gezondheid kampt. Timotheus laat hij achter om verder orde op zaken te stellen in de gemeente. En Paulus is zich daarbij heel goed bewust van het feit dat hij Timotheus opzadelt met een bijna onmogelijke taak. Hij voorziet wat Timotheus te wachten staat. En hij begrijpt dat deze niet staat te trappelen. Ja, dat hij de neiging heeft om het bijltje bij neer te gooien en Efeze de rug toe te keren. En daarom stuurt hij Timotheus een pastorale, herlijke brief om hem te moedigen en aan te sporen op zijn post te blijven. Maar over het hoofd van Timotheus heen is de brief natuurlijk ook gericht aan de gemeente van Efeze, en niet te vergeten aan die dwaalleraars die de positie en het gezag van de apostel Paulus ondermijnden. Paulus vermaant hen om zich geheel te onderwerpen aan de leiding van de jonge en vreesachtige Timotheus. Want Timotheus is immers een apostel van Paulus. Een wettig afgezant die bekleed is met het gezag van Paulus. Net als Paulus, zoals we in vers 1 kunnen lezen, een apostel is die bekleed is met het gezag van zijn allerhoogste zender, God onze zaligmaker en Jezus Christus onze hoop. Als apostel claimt Paulus dus overeenkomstig het bevel van het allerhoogste gezag, namelijk dat van God en van Christus, op te treden. En indirect benadrukt hij hiermee dat Timotheus met gezag mag spreken in de gemeente, maar dat de dwaalleraars zich daarvan dienen te onthouden. Dat laat zien dat Paulus' woorden dus veel meer zijn dan goed bedoelde pastorale adviezen die voor kennisgeving kunnen worden aangenomen. Nee, hij spreekt met een door God gegeven autoriteit. Zijn woorden mogen niet zomaar terzijde worden geschoven. Het zijn immers opdrachten van Gods wegen. Aan Timotheus, maar ook aan ons. Niet om in overweging te nemen, maar om je eraan te onderwerpen. Niemand kan dus zeggen, ja, dat kan Paulus nou wel zeggen. Maar ik meen dat het ook anders kan. Als het gaat om de gezonde leer en de orde in de gemeente, hebben we te gehoorzamen. Timotheus, de gemeente van Efeze en de dwaalleraars zullen zich dus met hart en ziel moeten onderwerpen aan de woorden van God. Ze staan niet ter discussie. Ook onze gemeente mag zich dus niet onttrekken aan wat Paulus op grond van zijn apostolisch gezag ons vanmorgen te zeggen heeft. Met zijn brief wil Paulus dus Timotheus bemoedigen, maar ook zoveel mogelijk ruggensteun geven bij het uitvoeren van zijn moeilijke opdracht. En daarom benadrukt hij als eerste in de aanhef van de brief zijn intieme band die hij met Timotheus heeft. Die hij noemt mijn oprechte zoon in het geloof. Letterlijk staat er mijn wettige zoon of kind in het geloof. Paulus wil dus duidelijk maken dat Timotheus niet alleen zijn geestelijk kind is, die onder zijn prediking tot geloof is gekomen, maar ook dat hij hem ziet als zijn echte zoon. In wie hij veel van zichzelf herkent, veel van zichzelf terugziet. Bovenal Timotheus' gezindheid als het gaat om de verkondiging van het evangelie. En om zijn geliefde medewerker aan te sporen, om zijn zware taak uit te voeren, bemoedigt Paulus hem met een drievoudige groet. In vers 2b lezen we: genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heere. Kijk, gewoonlijk begroet Paulus de ontvangers van zijn brieven met een tweevoudige groet: genade en vrede. Maar in deze persoonlijke brief aan zijn geliefde Timotheus voegt hij er barmhartigheid aan toe. Omdat Paulus wel aanvoelde dat Timotheus juist dat het meest nodig zou hebben. Want barmhartigheid, dat is Gods ontferming, goedheid en genade die zich openbaart in onze noden, moeite en zwakheden. En Timotheus, amper 20 jaar oud, voelt zich zwak. Vanwege zijn leeftijd, zijn timide karakter, zijn bescheidenheid, maar ook zijn zwakke gezondheid. Daardoor was hij snel te intimideren. Gauw onder de indruk te brengen van mensen zoals deze dwaalleraars. Ze waren weliswaar weinig in getal, maar hun invloed was des te groter. En dus kon Timotheus de bemoediging van Paulus goed gebruiken dat de barmhartige God hem wel zou verlossen uit zijn moeite en nood. Daarnaast, als tweede, spreekt Paulus hem er dringend op aan op zijn post te blijven. Ja, Timotheus ondervond zware tegenstand en druk van deze dwaalleraars in de gemeente. Zonder de aanwezigheid van zijn leermeester en zijn geestelijke vader Paulus valt het hem bijzonder zwaar om diens opdracht uit te moeten voeren. En de verleiding van hem is dus groot om op te geven en zijn bediening neer te leggen. En daarom herinnert de apostel hem eraan wat hij hem heeft gezegd toen hij naar Macedonië vertrok. Vers 3a. Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven. Het is een beetje gepolijst weergegeven. Maar eigenlijk staat er dit. Zoals, ik heb verzocht u te blijven in Efeze, gaande naar Macedonië. De zin is dus min of meer verbrokkeld. De apostel begint met zoals, maar maakt dan zijn zin eigenlijk niet af. Alsof zijn gedachten sneller gaan dan wat hij opschrijft. Het laat enorme spanning en bezorgdheid zien in het hart van de apostel. En daarmee ook de hoge urgentie van zijn brief. De Statenvertaling laat dat ook iets duidelijker zien. De Statenvertaling zegt: gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik u nog. Timotheus, schrijft Paulus, geef nu niet op. Doe zoals ik je heb opgedragen. Blijf op je post. Blijf trouw aan je taak. Ook al valt het je bijzonder zwaar. Maar blijf pal staan voor het evangelie zoals ik dat in Efeze heb verkondigd. Geef niet toe aan je vrees. Je gevoel van zwakheid. Maar wees gehoorzaam aan mijn opdracht. Is dat niet een beetje herkenbaar voor ons? En vooral voor degenen die een taak hebben in de gemeente? Allemaal krijgen we vroeg of laat met deze tweestrijd te maken. Gooi ik het bijltje erbij neer of blijf ik op mijn post? Een aanvechting ja, die ons zo nu en dan te machtig lijkt te worden. Vooral als de golven erg hoog gaan. De Heer laat soms moeilijke dingen toe in ons leven. Zowel binnen als buiten de gemeente. En we zouden daar onderdoor gaan als ons oog niet voortdurend gericht zou blijven op onze overste en leidsman, de Heere Jezus Christus. Die ons door zijn geest alle kracht geeft om alle uitdagingen aan te blijven gaan. Zo ook aan Timotheus. Hij moet op zijn post blijven om de dwaalleer in de gemeente tegen te gaan. Blijf nog in Efeze, zegt Paulus. Met het doel, vers 3b, om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Kijk, de apostel was bezorgd dat de jonge, timide en vreesachtige Timotheus al te toegefelijk zou kunnen zijn vanwege de zware oppositie van de dwaalleraars. Zodat die zouden kunnen doorgaan met hun wanpraktijken. En Timotheus moet daarom stelling durven nemen. Paul blijven staan voor het onderwijs van Paulus. Hij moet de dwaalleraars bevelen om geen andere leer te brengen. Er staat iets als, hij moet hen gelasten, hij moet hen commanderen. Zoals Jezus de demonen gelastte om uit te gaan. Dat is hetzelfde woord. Timotheus wordt dus geen andere keuze gelaten. Hij zal de moeilijke confrontatie met deze dwaalleraars moeten aangaan. En hen moeten dwingen om geen leer van een andere soort te brengen, zoals het er letterlijk staat. Ze moeten dus stoppen met het verkondigen van een andersoortige leer die het zuivere evangelie van Jezus Christus ondermijnt. En dat is dus een vals evangelie, zoals Paulus schrijft aan de Galaten. Want het bedreigt het zuivere en gezonde geloofsleven in de gemeente. Nou ja, ga daar maar aan staan. Als je wordt geconfronteerd met zo'n opdracht, met zo'n intolerante houding, maak je jezelf dus niet bij voorbaat populair. En het is dan ook geen wonder dat Timotheus het bijltje erbij neer wilde gooien, weg wilde uit Efeze. Weet u, de grootste verantwoordelijkheid van de geestelijke leiders van een gemeente is dat zij erop toezien dat het onderwijs in lijn is en blijft met de apostolische openbaring. Met het heerlijke evangelie van de zaligmakende God. Dat is het fundament van elke op zichzelf staande, respecterende christelijke gemeente. Als het erop aankomt, moet dat onderwijs duidelijk, zuiver, rechtgesneden en betrouwbaar zijn. Kerkleiders hebben de dure plicht om de zuivere leer en de door God gewenste ordening van het gemeenteleven te handhaven. Het is niet voor niets dat hij in hoofdstuk 3, vers 14 en 15 schrijft, dat schrijft Paulus opnieuw aan Timotheus, deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen, maar voor het geval dat ik lange weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van de God. Dat is de gemeente van de levende God, zeil en fundament van de waarheid. Leiding geven aan een gemeente is geen gemakkelijke taak. Laat staan een populaire taak. En zeker niet als het gedrag van gemeenteleden correctie behoeft. Want dat vergt tijd, energie en niet zelden bloed, zweet en tranen. Maar gemeenteleden zijn geroepen om hun verantwoordelijkheid hierin te nemen als herders van de kudde. Omdat ze eens verantwoording moeten afleggen aan hun opperherder, Jezus Christus, Het hoofd van de gemeente. En zij moeten verantwoording afleggen over hoe zij zijn omgegaan met het gezag dat de Heer Jezus Christus aan hen heeft toevertrouwd. Bij alles wat gemeenteleiders dus doen, moeten ze zichzelf telkens weer de vraag stellen: voldoen wij hiermee aan de opdracht van onze hemelse zender Jezus Christus? Zelfs al gaat dat nadrukkelijk in tegen de wens van de gemeente. Ook Timotheus moet dus gehoorzaam zijn aan de opdracht van zijn zender, de apostel Paulus. Hij moet de dwaalleraars bevelen om te stoppen met hun ongezonde leer. Maar wat verkondigen deze dwaalleraars nu eigenlijk? Nou, uit vers 4a blijkt dat ze zich bezighielden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, zeg maar stambomen. Uit deze omschrijving kan dus worden opgemaakt dat het hier gaat om Joodse dwaalleraars. Van buiten en binnen de gemeente. Ja, zoals Paulus al zei, uit uw eigen midden. Dus uit de kring van oudsten. Het waren misschien dus wel mannen die wel te boek stonden als goede leraars. Maar bovenal hun eigen ideeën en opvattingen uit de Joodse filosofie onderwezen. Timotheus moet hen dus sterk vermanen, terechtwijzen, om zich niet bezig te houden met het filosoferen over fabels of verzinsels, mythen staat er eigenlijk, en het oeverloos uitspinnen van geslachtsregisters. Letterlijk staat er zelfs dat Joodse dwaalleraars er niet verzot op zouden mogen zijn. Het Griekse woord wat hier staat noemt Paulus namelijk ook in hoofdstuk 3 vers 8 voor mensen die verzot zijn op wijn. Deze dwaalleraars gedroegen zich dus als de Epicureïsche en Stoïcijnse wijsgeeren op de Areopagus in Athene met wie Paulus in debat ging. Ze hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Ze waren verzot op het uitwisselen van nieuwtjes, wijsheden en filosofieën. Het deed mij terugdenken aan een bijbelkring voor vrouwen in een van mijn vorige woonplaatsen. En dat was een kring voor vrouwen uit uiteenlopende kerken en gemeenten. Maar de zuster die daar leiding aan gaf, ja, die kon oeverloos spreken over dingen die haar bezighielden of waren opgevallen. En vaak ging het daarbij om spitsvondigheden die niet of nauwelijks te toetsen waren, maar die haar gehoor wel deden verbazen. En menig avond kon zij zo vullen met het spuien van haar ideeën en theorieën. Bijvoorbeeld over de verloren 10 stammen van Israël, waar die gebleven waren in het Verenigd Koninkrijk of in Denemarken. Allemaal interessant om dat te horen, maar niet bepaald geloofsopbouwend, toch? De levens van de kringdeelnemers werden er niet door veranderd. Weet u, het subtiele gevaar van zulk onderwijs is dat gelovigen door schijnbare bijbelse opvattingen afgeleid worden van het zuivere evangelie van Jezus Christus. En daardoor in verwarring worden gebracht. Niet de hoofdzaken worden benadrukt, maar de bijzaken worden belangrijk gemaakt. De zuivere leer wordt vermengd met iets wat erop lijkt. En vaak is dat zo met verkeerde leer. Je voelt wel aan je water dat er iets mis mee is. Maar je kunt je vinger er eigenlijk maar moeilijk achter krijgen wat er nu zo precies verkeerd aan is. En voor je het goed en wel beseft, raak je als goedwillende gelovigen erin verstrikt. Gemeente, daarom is het zo ontzettend belangrijk dat wij weten wat wij geloven. Welke geloofsweer als gemeente willen uitdragen? Is dat het gezonde evangelie van Jezus Christus? Het zuivere woord van God? Kijk, de dwaalleraars in Efeze, die brachten een onzuivere theologie, doordat zij zich focusten op bijzaken die er wezenlijk niet toe deden. Hun onderwijs was gebaseerd op eigen opvattingen en ideeën. En dat leidde gemakkelijk tot grote verdeeldheid binnen de gemeente. uit de drie brieven van Paulus aan Timotheus en aan Titus leren we dat de dwaalleraars onder andere extreme nadruk legden op het naleven van de wet van Mozes. Maar nauwelijks aandacht schonken aan het leven uit genade door geloof in Jezus Christus. En ook ontkenden ze de opstanding uit de doden, verboden ze het huwelijk en leerden ze een leven van onthouding van bepaalde voeding en drank. Nou, Paulus maakt daar korte metten mee. Hij omschrijft hun misleidende leer in zijn brieven als onheilige oude vrouwenpraat. Excuses voor de vrouwen onder ons. En hij omschrijft het ook als geboden van mensen. Kortom, aan wat tegengesteld is aan het zuivere evangelie. En dus niet bijdraagt aan een gezonde geestelijke opbouw van de gemeente. Timotheus moet zich daar dus niet mee willen bezighouden. Omdat dit, vers 5b, meer twistgesprekken opleverde dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Andere handschriften lezen we hier door God gegeven leiding in het geloof. Of Gods economie in het geloof. Daar wordt mee bedoeld dat Gods rentmeesterschap, daar wordt mee bedoeld Gods rentmeesterschap in het geloof. Dat is het op goede wijze beheren van alles wat ons is toevertrouwd, ten einde een gezond geloofsleven te kunnen leiden. Geestelijke leiders zijn daarom geroepen door God om de gemeente ordelijk te leiden en op te bouwen met een gezonde geloofsleer. De Joodse dwaalleraars daarentegen focussen zich niet daarop, zoals ik al zei, maar op hun eigen ideeën en opvattingen. Hun onderwijs was niet opbouwend, maar veel eer afbrekend. Hun speculaties over fabels en geslachtsregisters brachten daardoor uitsluitend twistgesprekken. Moeilijkheden die ontstaan door discussies en meningsverschillen en slechts leiden tot verdeeldheid. In hoofdstuk 6 van de eerste Timotheusbrief, vers 3 tot en met 5, waarschuwt Paulus dan ook voor onderwijs dat niet opbouwend is voor ons geloof, maar uitsluitend het eigen belang op het oog heeft. Hij schrijft daar: als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand. Weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort, dus het gevolg, afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid. Omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. Ja. Waar het hart van het evangelie, het verlossingswerk van Christus, niet meer centraal staat in het onderwijs, daar is het gevaar heel groot dat dwaalleer zijn intrede doet. Met alle geloofsverwoestende gevolgen van dien. Dwaalleer is eigenlijk te vergelijken met een draaiende scheepsschroef boven water. Daar komt dus geen schip mee vooruit. En de wrange leer van dwaalleer is juist hieraan te onderkennen dat de gemeente niet wordt opgebouwd in het geloof, maar eerder in verwarring wordt gebracht en met grote verdeeldheid te kampen krijgt. Bijbelse leer daarentegen zorgt niet voor verdeeldheid, maar voor gezonde geestelijke groei. En daarom is een gezond Bijbels onderwijs van levensbelang. Maar ja, helaas geldt vandaag de dag iets anders. Want iemand gelooft, dat is een persoonlijke zaak. En niet langer relevant voor de meeste mensen. Vandaag de dag geloven de mensen niet meer in een uniforme geloofsleer. In universele Bijbelse waarheden die voor iedereen en onverkort elke dag gelden. Individualisme is troef. We leven in een tijd dat de vraag van Pilatus, wat is waarheid, wordt beantwoord met: waarheid is datgene wat voor elk individu geldt. wat het met u of met jou afzonderlijk doet. God echter hecht aan een gezonde geloofsleer. Aan Bijbelse noties die universeel zijn en dus niet ter discussie mogen staan. De Bijbel is geen fabeltjeskrant. Een boek met interessante ideeën, opvattingen en adviezen die we naar believen kunnen opvolgen of terzijde mogen leggen. Nee, het is het woord van de levende God. Dat brood nodig is om de zin van het ware leven te ontdekken. Om te kunnen leven tot eer van God. En in dienstbaarheid aan mensen. Het is dus uiterst belangrijk dat wij over voldoende Bijbelkennis beschikken om elke leer, elke visie, elke uitleg daarvan te kunnen toetsen aan het levende woord van God. Ik las eens dat een Jehovah-getuige in staat zou zijn om de gemiddelde christen binnen een half uur omver te praten. Omdat die christen, wie hij of zij, niet goed weet wat de Jehovah-getuige nou precies allemaal gelooft, waar die voor staat. Johannes schreef in zijn eerste brief: beproef de geesten of zij uit God zijn. Wij moeten willen leren hoe wij kunnen zien uit welke bron een leer komt. Om een valse bron van een zuivere bron te kunnen onderscheiden. Weet u, vals geld herken je niet alleen door vals geld te bestuderen. Maar vooral door heel goed te weten hoe echt geld eruit ziet. Hoe dat voelt. Hoe dat ruikt. Nou, zo is het ook met het herkennen van dwaalleer. Dat kan alleen als we het woord van God goed kennen. Weten wat daarin staat en kunnen gebruiken voor het weerleggen van elke verkeerde leer. Met elkaar zijn we dus verantwoordelijk voor gezond onderwijs in de gemeente. Niet alleen in de samenkomsten, maar ook in de afzonderlijke Bijbelkringen. En bij gezond Bijbels onderwijs gaat het bovenal niet alleen om de theorie, de geloofskennis, maar hoe belangrijk dat ook is, maar bovenal natuurlijk ook om de geloofspraktijk. Over de uitwerking van de opgedane Bijbelkennis in ons persoonlijk geloofsleven. Welke vrucht heeft dat in ons leven? Komt er verandering in onze levensstijl? Of is er niets van te merken? Houden we vast aan eigen opvattingen, meningen, visies? Hoe gewillig zijn wij om gehoorzaam te zijn aan het onderwijs wat in de gemeente gegeven wordt? Het valse evangelie van de Joodse dwaalleraars is hoogst ongezond voor het geestelijk klimaat in de gemeente in Efeze. En daarom moet Timotheus de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus met des te meer nadruk verkondigen. En daarbij, niet onbelangrijk, zelf het goede voorbeeld geven. Timotheus moet dus het kwade overwinnen door het goede. Alleen gezond Bijbels onderricht is het juiste tegengif tegen ongezonde dwaalleer. Maar dat Bijbels onderricht moet dan wel samengaan met het geven van een goed voorbeeld. In woord, in wandel. In liefde, in geloof en in reinheid, schrijft Paulus in hoofdstuk 4, vers 12. En hier in vers 5 zegt hij min of meer hetzelfde. Het einddoel nu van het geloof, van het gebod, of het bevel, is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Het einddoel van zijn bevel om geen andere leer toe te staan in de gemeente van Efeze is, zegt Paulus, de liefde in de gemeente. De groei in liefde tot God en tot elkaar. De liefde is de rode draad door heel de Bijbel heen. Het is de liefde die zich vrijwillig geeft aan iemand die het niet verdient. Zulke liefde zoekt niet naar wegen om de ander te overheersen, maar om hem of haar te dienen. En daarom is Gods onvoorwaardelijke liefde voor zondige mensen de basis van onze verlossing, als het goed is. Maar omgekeerd is zij ook de basis van onze liefde tot God en tot elkaar. Want de liefde doet de naaste toch geen kwaad? Nee, de liefde is de vervulling van de wet. En van onszelf hebben wij dus die liefde niet. Maar God wil ze ons geven op 3 voorwaarden. We hebben ze gelezen. 1, dat ons hart is gereinigd door vergeving van zonde op grond van het vergoten bloed van Jezus Christus. Een rein hart hebben dus. En in de tweede plaats, een goed geweten hebben. Dat betekent dat ons geweten is gezuiverd van onze zondeschuld. En dat we door de inspiratie van de Heilige Geest die we hebben ontvangen, goed en kwaad kunnen onderscheiden. En in de derde plaats, een ongeveins geloof. Dat ons geloof is ontdaan van elke vorm van veinzerij, huichelarij. Ons geloof kent dus geen dubbele bodems of dubbele agenda's. Nee, het is een puur oprecht geloof, zonder maskers. Liefde tot God en tot elkaar. Uit een rein hart, een goed geweten en ongeveins geloof is, als het goed is, de uitwerking van een zuiver en gezond Bijbels onderwijs in de gemeente. Dwaalleer daarentegen manifesteert zich maar al te vaak door dat gebrek aan zulke liefde. En zorgt daarvoor voor veel onderlinge oneenigheid en verdeeldheid. Laat me dat illustreren. In een evangelische gemeente die ik jaren geleden bezocht, werd op enig moment een extreme bedelingenleer geïntroduceerd. En volgens deze bedelingenleer zouden alleen de latere brieven van Paulus nog van belang zijn voor de gemeente. Dan moet ik denken aan de brieven als Filippenzen, Colossenzen, 1 en 2 Timotheus, Titus en ook Filemon. En vergeet ik er nou nog één? Zal wel. Maar dat zijn ongeveer de latere brieven van Paulus. En die waren alleen maar van belang voor de gemeente, zeiden zij. Zeiden die oudsten in die gemeente. Het gevolg was dat elk gemeentelid dat daarin niet mee kon gaan, ja, meewarig werd behandeld. Werd geparkeerd als tweederangs christen en zelfs volledig werd afgeschreven. Dat onderwijs had dus alles behalve een heilzame uitwerking in de gemeente, integendeel. Misplaatste gevoelens van superioriteit en gebrek aan onderlinge liefde en verdraagzaamheid zorgden ervoor dat de gemeente ernstig werd verdeeld. Met als uiteindelijk triest resultaat een pijnlijke en een verdrietige scheuring. Om aan de verdeeldheid in de gemeente van Efeze een einde te maken, moet Timotheus dus de dwaalleraars corrigeren. Hij moet hen corrigeren in hun gedrag door zelf goed onderwijs te geven, wat goed is voor de geloofsopbouw. Alleen door gezond Bijbels onderwijs te ontvangen, ontwikkelen wij een gevoelige antenne voor wat goed en kwaad is. Ja, dan zijn we oprecht in woord en in werk, zonder maskers, zonder dubbele agenda's. Bijbels onderwijs is zogezegd dan ook hygiënisch verantwoord. Het is reinigend, het is helend, genezend en bovenal, als het goed is, levensveranderend. Het is dus in één woord heilzaam voor ons hart, voor ons leven. Ja, en die dwaalleraars hebben dit gezonde onderwijs losgelaten, schrijft Paulus in vers 6 en 7. Sommigen, dus niet allemaal, zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. De dwaalleraars zijn afgeweken, hebben dit spoor verlaten, zoals de MBG-vertaling zegt. Letterlijk staat er, ze missen hun doel. Ze zijn niet uit op de liefde tot God en tot elkaar, maar sluiten uit op hun eigen liefde. Met als gevolg dat ze zijn vervallen tot louter zinloos gepraat. Ijdel of leeg gewauwel. In 2 Timotheüs 2 vers 16 spreekt Paulus daarom van onheilige, inhoudsloze praat. Gezwam, nutteloos geklets, zouden wij zeggen. Ja, die dwalenaars wilden wel graag leraars van de wet zijn. En ze doen alsof zij de enigen zijn die de Godswet kennen en mogen onderwijzen. Maar ze snappen eigenlijk zelf niet wat zij met zoveel stelligheid onderwijzen. Ze overzien de implicatie van hun eigen woorden niet. En toch willen ze voor vol worden aangezien. Waardoor hun motieven duidelijk worden. Het gaat hen eerst en vooral om hun eigen eer en status. De dwaleraars willen iemand zijn. Ze willen graag gehoord en gezien worden. Hun doel is om mensen aan hun opvattingen te binden. En niet aan het levensveranderende evangelie van Jezus Christus. Met als gevolg dat ze vervallen tot puur wetticisme. Een oppervlakkig geloofsleven vol van werkheiligheid. De buitenkant, de indruk die ze willen maken op anderen, is voor hen belangrijker dan de binnenkant, de verandering van het hart. Uiterlijke wetsnaleving staat bij hen voorop. Ja, als de tijd die wij besteden aan het studeren en onderwijzen van Gods woord niet leidt tot een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof, dan is er ook bij ons iets grondigs mis. Ja, dan zouden we zomaar als wettische mensen kunnen leven. Die door het uiterlijk naleven van regeltjes denken bij God in een goed blaadje te komen. Maar hoezeer ze ook hun best zullen doen, ze zullen nooit kunnen voldoen aan Gods maatstaf. Onze focus moet dus niet liggen op het willen naleven van regels, maar op het leven uit genade door geloof in Jezus Christus. In het slotgedeelte van ons van 1 Timotheüs 1, vers 8 tot en met 11, legt Paulus dan vervolgens uit hoe de wet van Mozes dan wel moet worden gebruikt. Vers 8. Maar wij weten dat de wet goed is als men die wettig gebruikt. Let even op dat Paulus ten eerste benadrukt dat de wet goed is. Bruikbaar, nuttig is. Tot voordeel van mensen. Omdat Gods heilige wil en levensstandaard daarin wordt onthuld. Maar, zegt Paulus, voorwaarde is wel dat de wet op een juiste manier, op een wettige wijze, op een goede en verantwoorde manier wordt gebruikt. Namelijk dat de wet wordt gebruikt om mensen hun zondeschuld te laten zien. Opdat zij zich schuldig zullen weten voor een driemaal heilig God. En daardoor de noodzaak van hun verlossing gaan inzien. De dwaalleraars misbruikten de wet van Mozes door christenen uit de heidenen op te leggen dat zij zich moesten laten besnijden. En de wet van Mozes moesten gehoorzamen. Zij propageerden dus een geloof op basis van werken in plaats van rechtvaardiging door geloof uit vrije genade. Maar we weten allemaal, als het goed is uit eigen ervaring, dat de wet mensenlevens niet van binnenuit kan veranderen. Dat kan alleen het evangelie van Jezus Christus. Paulus schrijft aan de Galaten in hoofdstuk 3 vers 24. Zo is dan de wet onze leermeester, onze opvoedkundige geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. En daarom, zegt Paulus, in ons gedeelte weer, vers 9 tot en met 11. Moeten we dus ook weten dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen, maar voor wettelozen en voor opstandigen. Voor goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen. Voor hen die vader of moeder vermoorden. Voor doodslagers, voor ontuchtplegers. Voor mannen die met mannen slapen. Voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen. En als er iets tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij toevertrouwd is. Een hele lange zin. Maar we kunnen het samenvatten. Paulus zegt hier eigenlijk, de wet is dus niet bestemd voor de rechtvaardigen. Voor mensen die leven uit geloof in Jezus Christus. maar voor ongelovige mensen. Het woord bestemd, wat hij hier gebruikt, wordt in andere vertalingen wel vertaald met gesteld of gezet. Dat verwijst naar de oude gewoonte om nieuwe wetten op een bord te schrijven en op te hangen op openbare plaatsen. Zodat iedereen daar kennis van kon nemen en dus kon vaststellen tegen wie en wat de wet zich keerde. De wet heeft daarom dus alle mensen, ook gelovigen, nog veel te zeggen over een heilig leven voor Gods aangezicht. De wet is op zichzelf goed, zoals we al hebben vastgesteld. En hoe zou dat anders kunnen? Omdat ook de maker ervan goed is. De wet keert zich dan eerst en vooral tegen mensen die leven door geloof in zichzelf. Nog door de wet moeten worden ontdekt aan hun zonde. En het rijtje zondaren, dat Paulus hier noemt, sluit niemand uit. Geen enkel mens is rechtvaardig, ook niet één. En voor het geval de gedachte nog zou kunnen bestaan, dat er wellicht een uitzondering kan worden gemaakt voor iets of iemand, voegt Paulus eraan toe, en als er iets anders tegen de gezonde leer is. Paulus verwerpt dus alles wat ingaat tegen de gezonde leer, tegen het evangelie van Jezus Christus. Wat daar niet mee in overeenstemming is. Het evangelie is Gods blijde boodschap van redding voor zondaren. Het goede nieuws van de heerlijke openbaring van Gods ontfermende liefde, goedheid, barmhartigheid, gerechtigheid en reddende genade voor zondige mensen zoals wij. Gemeente, wat wij vanmorgen dus mogen leren is in de allereerste plaats dit. Dat niets ons leven daadwerkelijk kan veranderen dan alleen het evangelie van Jezus Christus. Deze blijde boodschap bevat de noodzakelijke bevoeding die iedereen brood nodig heeft voor een gezond geestelijk leven. En dus zullen we zuinig dienen te zijn op dit zuivere evangelie. Ervoor moeten waken dat het niet vermengd wordt met onzuivere dingen, zodat het zicht op de waarheid ontnomen wordt. Zijn wij daarom bereid om wat we horen, wat we zien, wat we lezen, te toetsen aan het gezonde woord van God? Of alles overeenstemt met de zuivere leer van het evangelie van Jezus Christus, dat een gezonde levensstijl beoogt? Want gezonde leer en zuivere levenswandel gaan hand in hand. Je kunt niet zeggen een christen te zijn en tegelijkertijd in de zonde blijven liggen. Je kunt niet volop getuigen van Jezus Christus en toch dingen doen die tegen de wet ingaan. Daarom moeten we in de tweede plaats ook vaststellen dat ook gelovigen niet zijn ontslagen van de wet, let nu goed op, in de zin dat we daar niets meer mee te maken zouden hebben, zoals ook al wordt verkondigd. Nee, als de wet goed is en op een bruikbare wijze wordt toegepast, heeft zij ons nog heel veel te zeggen. De wet immers heeft tot doel een leven naar Gods wil en karakter. Maar dat doel kan alleen worden bereikt door het geloof in Jezus Christus. Paulus schreef aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 3 en 4, wat voor de wet onmogelijk was, krachtloos als zij was door het vlees, de mens van zichzelf, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat, en let nu goed op, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. De wet stelt dus de rechtvaardige eis dat we leven volgens Gods wil en karakter. Maar we weten allemaal dat de zonde dat verhindert. Dat de zonde ons tot slaven maakt. Die ons in verzekerde bewaring houdt door de wet. Maar dat is nooit Gods doel geweest. Nee, we zijn geroepen om vrij te zijn. Bevrijd te worden van de macht van de zonde. En dat kan alleen door onze rechtvaardiging op grond van geloof in Jezus Christus. Als wij in Christus zijn, als wij verenigd zijn met Hem, dan heeft de wet niets meer te zeggen over hoe wij leven naar Gods wil en karakter. Ze kan ons niet meer aanklagen of veroordelen. We zijn immers niet meer onder de wet als middel om Gods goedkeuring te verdienen. Nee, want door geloof in Christus hebben we zijn goedkeuring al verkregen. En toch, wetten en regels blijven wel nodig. In het leven alle dag en ook in de gemeente. Maar ze zullen nooit het hart van de gelovigen, van de mens, kunnen veranderen. We moeten de wet dus niet willen gebruiken om gelovigen te corrigeren. En aan te sporen tot een beter gedrag. Dat werkt niet. Nee, we moeten er zeker van zijn dat gelovigen gerechtvaardigd blijven door hun geloof in Jezus Christus. Ze kunnen zeker verkeerde dingen doen, maar hun hart blijft recht voor God. En juist gebruik van de wet zal de gelovige daaraan dan ook blijven herinneren. Wie je bent in Christus. En zo kan je telkens weer opnieuw beginnen. Op basis van wie je al bent in hem. Dat is geheel conform het evangelie. In de derde en zeker niet in de laatste plaats leren we hieruit dat alles draait, als het gaat om de verkondiging van het evangelie, over het gemeenteleven, dat alles draait om de liefde die God door zijn Heilige Geest in de harten van gelovigen uitgestort heeft. Zonder de liefde tot God en elkaar is alles wat wij denken, weten, geloven en doen zinloos en nutteloos. Paulus zegt in 1 Korinthe 13 vers 2, het bekende vers: al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, al zou ik al het geloof hebben, kortom, de ideale gelovige, zodat ik bergen kon verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Onze onderlinge liefde neemt niet toe door elkaar de wet voor te houden of elkaar de les te lezen. Nee, dat werkt eerder averechts. Ze groeit alleen daar waar telkens weer wordt gewezen op onze Heere Jezus Christus. Op alles wat Hij voor ons heeft gedaan. En wat Hij dus voor ons ook mogelijk heeft gemaakt om voor elkaar te doen. En hoe meer wij gaan begrijpen van die onbegrijpelijke liefde van God de Vader en God de Zoon voor mensen, hoe meer ook onze liefde tot elkaar zal groeien. Liefde bewerkt toch immers altijd wederliefde. En ons daarom de opdracht om de liefde tot God en tot elkaar overvloedig te laten groeien. In alle kennis en fijngevoeligheid, schrijft Paulus aan de Filippenzen. Met als doel tot heerlijkheid en lof van God. Amen.